Collega's, welkom op deze gemeenteraad die ik graag wil openen op 4 februari 2019. We hebben vandaag 17 punten te bespreken op de gemeenteraad, 13 punten op de toegevoegde agenda van de gemeenteraad en 3 punten komen straks nog op de agenda voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Maar vooraleer dat we starten, had de algemene directeur een vraag.
Ik heb al vorige week contact gehad met de fractieleiders, maar nog de vraag voor de stembiljetten voor regionaal landschap en voor LAC, lokale adviescommissie. Dus kan iedereen zich vinden in dat voorstel van stembiljetten, dus voor regionaal landschap, is dat effectieve Wendy, Hans de Groof, plaatsvervanger Jan van Geel. En voor LAC is dat effectief Wendy Soepers en dan plaatsvervangers Greet van Tichelen, Linda de Polter en Lutgert Bergmans. Die stembiljetten heb ik bij mij om te stemmen. Als er wijzigingen moeten aangebracht worden, als we dat graag weten, dan kan ik die stembiljet nog laten aanpassen. Kan iedereen zich daarin vinden?
Er zijn geen andere kandidaturen? Oké. Prima. Dank u. Maar stel ik voor dat we overgaan naar het eerste punt van de agenda. Notulen van de gemeenteraad. 2 notulen van de zitting van 17 december van vorig jaar en 7 januari van dit jaar. Gevraagd wordt om beide notulen goed te keuren. Het zijn twee aparte stemmingen, zegt de algemeen directeur mij. Dus we moeten twee keer stemmen. Ik stel voor, zoals in het verleden, dat ik bij het begin de vraag stel of dat iedereen akkoord is. Als iedereen akkoord is, hoeft er niet gestemd te worden. Als er daar iemand is die zich wenst te onthouden of wenst tegen te stemmen, dan doen we gewoon de tour van heel de tafel. Dus voor de twee notulen, kan iedereen daarmee akkoord gaan? Twee aparte stemmingen? Oké. Dan gaan we over naar het tweede punt van de agenda. Retributie voor de hulpmiddelen voor het thuiscomposteren voor aanslagjaar 2019. Voorgesteld wordt om het bestaande reglement aan te passen. In 2018 werden 500 compostbakken verkocht in onze twee recyclageparken aan 20 euro het stuk. De gemiddelde verkoopprijs in de ons omliggende gemeente bedraagt 40 euro en de aankoopprijs zelf bedraagt 72 euro. Om te ontmoedigen dat inwoners van onze buurgemeente in Mol een compostbak komen kopen, maar het composteren voor onze inwoners toch aantrekkelijk te houden, wordt voorgesteld de verkoopprijs op te trekken naar 40 euro. Goedkeuring wordt gevraagd van dit voorstel. Goed.
Voorzitter, we gaan ons hier onthouden. Nieuwe bestuur is nog maar 1 maand bezig en we hebben al een belastingverhoging. Dat thuiscomposteren en die compostvaten die zijn indertijd bedoeld om het composteren te stimuleren bij de molenaar. Dat is gelukt, die worden veel verkocht. En dat is de enige reden die ik hier lees in de agenda. De enige reden is om het te ontmoedigen dat mensen van buiten Mol compostbakken in Mol komen kopen. Dan vind ik dat zwak om de prijs gewoon te verdubbelen. Dan kan de prijs ook hetzelfde blijven. En je zou dat kunnen doen via een registratiesysteem. 1 compostbak per molenaar. Je moet uiteindelijk ook uw containerparkkaart gebruiken in het containerpark. En op die manier zou dat kunnen geregistreerd worden. En zou de prijs hetzelfde kunnen blijven.
Goed, dank je Koen. Zijn er nog andere tussenkomsten? Dan stel ik voor dat we dat even allemaal samen nemen. Hans?
Ja, ik denk dat ik mij kan aansluiten bij Thomas, bij Koen.
Koen was de naam.
Ik ben ook met zoveel. Misschien dat Thomas zich ook gaat aansluiten, zelfs wie weet.
Wel.
Maar ik denk dat inderdaad deze formulering eerder een beetje lijkt op een excuus om hier een verdoken belastingverhoging door te voeren. En ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Kijk naar wat men doet in Geel voor de zwemprijs. Als je een inwoner bent, krijg je daar een ander tarief dan iemand van buiten de gemeente of buiten de stad. Dus dit nemen wij eigenlijk niet direct als een geldig excuus. Wij gaan ons ook onthouden. Oké, dat je werkt naar een eenvormig tarief in heel het werkingsgebied van IOK. Ik denk dat dat een streven is waar IOK al langer voor staat. Maar dan denk ik dat zulke beslissing moet genomen worden in het kader van een globale visie op het afvalbeleid. En die wordt hier vandaag zeker niet meegegeven in dit agendapunt. Ik denk dat dat deel uitmaakt van een bredere discussie die wellicht gevoerd wordt in deze raad. Ik ga ervan uit dat de nieuwe meerderheid met een uitvoerig beleidsdocument komt, met een uitvoerige meerjarenplanning. En dan denk ik dat dat daar op dat moment het juiste moment is om daarover te discussiëren. Ik begrijp ook niet goed dat dit nu plots als eenmalig punt daar uitgelicht wordt en dat er hier dan een voorafname op dat breed debat al gevoerd wordt. Dus ja, ik denk dat wij ons ook gaan onthouden en dat wij hopen dat de meerderheid dit punt ook nog even uitstelt om te laten deel uitmaken van een breder afvalbeleid debat.
Goed, dank u Hans. Dan was er Thomas nog.
Ja, wij gaan ons ook onthouden. We zien dat er 500 bekken verkocht zijn. Ik weet niet of daar cijfers zijn van, of vermoedens zijn van hoeveel dat er dan naar niet-molenaren zouden gaan. Dus we vinden dat inderdaad ook wel jammer dat we daar dan niet meer uitleg over krijgen. Ik denk dat de compostbak het goed doet. We hebben dat destijds ook ingevoerd als flankerende maatregel op de GFT-bak. Door daar nu de prijs te verdubbelen, denken we dat dat zijn doel wat voorbij gaat schieten. En dat zouden we heel jammer vinden. Vandaar onze onthouding.
Goed, dank u. Thomas, nog anderen?
Nee.
Dan geef ik het woord aan de bevoegde schepen, Luc van Kranenhoek.
Collega's, zoals jullie weten, we hebben die 20 euro met een voorganger, Peter van Rompuy, gelanceerd voor te sensibiliseren, voor zo mogelijk veel mogelijk te motiveren, voor thuis een compostbak te zetten. Maar wij vermoeden dat er al wel misbruiken zijn. Plus de subsidie van de gemeente is 52 euro, dat wij bijleggen bij iedere bak. En ik vind persoonlijk, mensen die geen compostbak kunnen zetten, die daar niet mee moeten betalen. Wij hebben een conclusie genomen, we hebben het lager dan het gemiddelde, want dat zijn gemeentes, ik heb het hier voor mij, kan het u ook bezorgen, die 70 euro vragen. Ik heb gemeentes die 45 euro vragen. En dan tussenin valt er nog veel. Maar wij zitten nu nog onder het gemiddelde van de vergelijkbare gemeentes.
Maar dan draai ik het toch even om. Want u zegt, we gaan de mensen niet mee laten betalen die geen grijze bak kopen. En
het zijn compostbakken, hè?
Ja, ja. Dus met andere woorden, mensen die niet composteren, of mensen die composteren, worden eigenlijk niet beloond. Dat is wat ik u hoor zeggen.
Ik denk het wel. Die krijgen nog een reductie van 32 euro.
Maar waar haalt u dan de redenering van? We gaan de mensen niet laten betalen voor de anderen die de moeite doen die composteren. Dat is een principe van stimuleren van het gewenste gedrag.
Mensen die geen plaats hebben, je kunt op een appartement geen compostbak gaan zetten. Hè?
Er zijn andere mogelijkheden. Hè? Je kunt een wormenbak kopen en die wordt ook goedkoop aangeboden. Hè?
De wormenbak is geen compostbak. Dat kunnen we natuurlijk bekijken.
Maar dat is nu net wat ik aanhaal daarnet. Hè? Waarom doe je dat niet in een bredere discussie? In een globaal debat over afvalbeleid. Nu neem je daar één ding uit en dat gaat je hier voorleggen ter goedkeuring. Waarom hier die voorafname?
Omdat de compostbakken nu moesten terug herbesteld worden. En we zeiden, voordat we een herbestelling doen, gaan we dat toch eerst nog over.
Dan bestel er wat minder, totdat dat debat gevoerd is.
Dat valt overigens te zeggen, maar we gaan dat nu.
Dan komt er gewoon wat minder en dan doen we een globaal debat. Allee, ik hoop, we pleiten voor een open debat. En wie weet dat we het misschien zelfs mee goedkeuren. Hè? Maar ik hoop dat de meerderheid tot inzicht komt dat men hier misschien best een uitstel voor doet voor deze discussie.
We zitten nog altijd een stuk onder het gemiddelde van de gelijkbare gemeentes.
Nog één vraag, Schepen. Als je op welke manier kan iemand van Buitenmol de compostbak bij ons kopen, dan moet dan via iemand van Mol zijn. Met de containerparkaart van iemand in Mol. Dus dat is een soort van fraude eigenlijk.
Ja.
Maar dan gaat het dan nu die fraude proberen tegen te gaan door te zeggen, we gaan de prijs van die bak gewoon verdubbelen. En gelijkstellen met de andere gemeente. Is dat niet een beetje raar?
Dus, je kunt ook een controle doen bij die mensen thuis, maar ik denk dat dat meer kost dan deze.
Maar er moet toch geen controle gebeuren als je gewoon een registratiesysteem hebt, gelijk je vroeger met de blauwe zakken had. Je kreeg één rol gratis, je werd geregistreerd en dat was het. Je kon niet voor iemand anders ook nog blauwe zakken gaan kopen of twee keer per jaar dat doen. Het was gewoon één keer en klaar, dat zou met dit systeem toch ook kunnen.
Wat gaan we doen met die mensen die er graag vier hebben?
Wat lief?
Die er vier kunnen zijn.
Als zij dat willen, dan kunnen ze dat, hè? Maar dan zijn
aan
ze van
pot. Aan de volle pot.
Wat lief?
Aan de volle pot dan.
Nee, aan de prijs die hem eerst gezegd is. Hè. Waarom zou je die nu Daar met nu de prijs te verdobbelen, ja, doet alleen maar die mensen kwaad.
Je zegt juist één compostbak komen afhalen.
Of desnoods twee, maar je kunt er wel voor zorgen dat ze bij de molenaars blijven en dat er niet misbruik wordt gemaakt door mensen van buitenmol.
Maar ik denk dat we nu met deze prijs ook geen misbruik gaan hebben, omdat er niet veel winst niet meer op zit. Ofwel de heel dure gemeentes.
Er is toch ooit beslist in de vorige legislatuur, we gaan die prijs op 20 euro zetten. En nu met het nieuwe bestuur wordt er gezegd, we vinden dat de goede koop, we gaan het verdubbelen.
Ja.
Dat is een belastingverhoging, hè?
Dat is niet waar.
Goed, ik denk dat de meningen verdeeld zijn. Ik vraag de stemming over de goedkeuring van punt 2.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Dan kunnen we overgaan naar punt 3 op de agenda. Huur van de hoogtewerkers of afroep vanaf 1 april 2019. Lastvoorwaarden en gunningswijze goedkeuring. Deze opdracht betreft het huren van verschillende types hoogtewerkers zonder personeel en indien nodig een vervoermiddel voor tussentijdse verplaatsing. In het kader van die opdracht werd een bestek opgesteld door de dienst aankoop, waarbij de opdracht is opgedeeld als volgt. Een basisopdracht voor het eerste jaar met een raming van de opdracht van 28.925 euro exclusief BTW. En dan 3 verlengingen voor telkens de volgende 3 jaren met dezelfde bedragen. Totale uitgaven voor de opdracht over de periode is 115.702 euro exclusief BTW. Opdracht wordt dus afgesloten voor een duur van maximum 4 jaar. En er wordt dus voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd. Hierin akkoord?
Vrouwen zijn een boer. Wij gaan ons onthouden, omdat we die financiële kant niet te goed kennen.
Omdat u? Wat?
Omdat we de financiële kant niet te goed kennen van deze materie.
Ah ja. Oké, goed. 1 fractie onthoudt zich. Het is goedgekeurd, behalve met onthouding van de Vlaams Belangfractie. Oké, punt 4 op de agenda onderhoud van het openbare groen voor 2019 door sociale tewerkstelling. In het kader van deze opdracht werd er ook een bestek door de dienst ruimtelijk beleid, sectie milieu en groen opgemaakt. Hier wordt de uitgave geraamd op een bedrag van 178.076 euro exclusief BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. En de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. De leidend ambtenaar heeft gunstig advies verleend en ook hier wordt de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze gevraagd. Kan de raad daarmee akkoord gaan? Koen?
We gaan daar uiteraard ook mee akkoord. En met sociale tewerkstelling betrekken in gemeentelijke werken is goed natuurlijk, maar wij vroegen ons af of er ook een vorm van evaluatie gekoppeld is aan dit systeem.
Er is zeker een evaluatie teruggekoppeld. Die kan ook inzien bij onze bediensten. En we hebben daar een kleine aanpassing gedaan. Vroeger werkten die mensen voor ons per uur. En nu hebben we in het bestek gezet dat ze per vierkante meter kunnen werken. Dan krijg je veel meer controle, want per uur, hoeveel doen ze per uur? Maar die hebben ze per lopend of per vierkante meter. Dat hebben we wel veranderd. En dat is uit de evaluatie gekomen.
Oké. Nog andere vragen? Kan de raad akkoord gaan met goedkeuring? Dank u. Met 5 op de agenda Italiëlaan opheffen van het parkeerverbod. Goedkeuring. De gemeenteraad keurde in zitting van 18 september 2017 het invoeren van beperkt parkeerverbod in de Italiëlaan goed. Er werden eerder doorgangsproblemen gemeld door IOK omdat er aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd mocht worden. Met als gevolg dat de ophaalwagen geen doorgang had en de afvalcontainers te voet moesten worden opgehaald om ze in het begin van de straat te ledigen. Na de invoering van het beperkt parkeerverbod waren er klachten van de bewoners in verband met parkeerproblemen. Tijdens de bewonersvergadering van 10 januari van vorig jaar werd de toestand geëvalueerd en bleek dat de bewoners opteren voor afgeleide parkeerplaatsen in plaats van een beperkt parkeerverbod. En daarvoor vragen we vandaag de goedkeuring. Kan de raad daarmee akkoord gaan? Unaniem, dank u. Punt 6, parkeren, het aanleggen van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Ook daar vragen we de goedkeuring voor. Elektrische wagen is inderdaad een van de middelen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Het is een milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen. Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren, werden er op 3 locaties oplaadpunten voorzien. En bij die oplaadpunten horen ook voorbehouden parkeerplaatsen. Het gaat om 2 parkeerplaatsen hier aan het Getouw, 4 parkeerplaatsen op parking De Neten aan de Rivierstraat en 2 parkeerplaatsen op de site van het Getouw. Van het OCMW. De 8 voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien van gereglementeerde signalisatie. En via onderborden wordt er aangeduid of de gebruikers een parkeerticket moeten nemen of een parkeerschijf moeten leggen. Goedkeuring wordt gevraagd. Paul.
In de tekst is tot 2 maal sprake van voorbehouden parkeerplaatsen. Wil dat zeggen dat die parkeerplaatsen exclusief voorbehouden zijn aan elektrische wagens?
André.
Dat is inderdaad alleen voor elektrische wagens. En we hebben het ook nagekeken. Ze moeten niet laden. Dus we kunnen daar ook gaan staan. Zelf al laden ze niet. En voor de rest gelden de andere reglementeringen. Als ze hier aan het Getouw staan, gaan ze ook een parkeerticket moeten hebben. Hebben ze een kaart van minder valide, dan hebben ze wel het voordeel. Die kunnen daar ook gebruik van maken. Als ze natuurlijk met een elektrische wagen rijden.
Ja.
Het is exclusief voor elektrische wagens.
Mm-hmm. Dus als ik het goed heb, dan zal ook parkeerbeheer daar de controles op uitoefenen.
Dat is de bedoeling.
Dus iemand die daar gaat staan met een dieselwagen, benzinewagen, die zal een ticket krijgen.
Die krijgt een ticket.
Ja, en er is een wettelijke basis voor.
Er is een wettelijke basis voor.
Oké.
Anders zal de reglementen verfijnd worden, maar dat is
niet. Bas.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb op de website Paal Volgt Wagen vastgesteld dat er nogal wat andere locaties waren gesuggereerd in onze gemeente. En de vraag is of en in hoeverre daarmee rekening is gehouden en waarom er dan is afgeweken van die gesuggereerde plaatsen.
André?
Er zijn een hoop privé-initiatieven. We hebben nu sinds vorige week hebben we op de website van de gemeente ook een link door. Je kunt dat aanklikken en je kunt dus alle plaatsen, ook de privéplaatsen, bijvoorbeeld recentelijk bij de Kleppende Klipper heeft het initiatief genomen voor een elektrische laadpaal. Dus die worden allemaal gecentraliseerd. En ik heb ook al aan ruimtelijke ordening de insteek gegeven dat we moeten laten onderzoeken voor grotere verkavelingsprojecten, of dat we daar ook geen richtlijn kunnen inzetten om daar elektrische palen te voorzien.
Want dit was al vorig jaar al ingepland door een goede fractieoverleg.
Hallo.
Had je het geweten.
Ja.
Goed, zijn er nog tussenkomsten wat dit punt betreft? Kan de raad akkoord gaan? Oké, dank u. Punt 7 gaat over het rechtzetten van een materiële vergissing in zaken invoeren van een tonnagebeperking in de Venetië-lij, Kiewitzheide-Lenslij, waar de gemeenteraad vorig jaar in april een besluit heeft genomen. In artikel 2 van het besluit werd foutief melding gemaakt van een te plaatsen verkeersbord C1. Dit moet een verkeersbord C21 zijn, waarin vermeld plus 3,5 ton met onderbord type 4, uitgezonderd plaatselijke bediening. Goedkeuring van deze rechtzetting wordt gevraagd. Akkoord. Oké. Punt 8, politieverordening, veiligheidscontrole, pennenzakkenrok, de goedkeuring daarvan. Ik denk dat iedereen het festival kent. Om dit veilig te laten verlopen, is het aangeraden om voorafgaand een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival. In zijn mail van 21 december 2018 adviseert de korpschef een voorafgaande screening van de medewerkers. U kan de verschillende criteria op de agenda zien rond de welke dat er controles zullen gebeuren. Goedkeuring wordt gevraagd. Raad is akkoord. Dank u. Punt 9 en de volgende gaan over een aantal gratis grondafstanden. We kunnen die samen nemen. Dus 9, Bruggeske, Dominique Savioostraat, 10, Schaapsbeendeweg, 11 Bleekestraat, 12 Upiciastraat, 13 Ginderbroek en 14 Sint-Willebrouderstraat. Ik weet niet of dat over een van die dossiers vragen of tussenkomsten zijn. Kan de raad daarmee akkoord gaan? Ik noteer dan wel de afwezigheid van raadslid Dom. Oké, dank u. Dan zitten we aan punt 15, molen van Ezaart, betreft een ruiling tussen de gemeente en Ivica. Op 20 december 2017 leverde de gemeente een stedenbouwkundige vergunning af voor het bouwen van een bakhuis en een elektriciteitscabine bij de molen van Ezaart, als ook het slopen van de bestaande elektriciteitscabine. De nieuwbouw bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase. Ivica is eigenaar van de bestaande cabine, de gemeente Mol is eigenaar van de nieuwe cabine. En eerstdaags wordt de cabine overgezet van de bestaande naar de nieuwe locatie. Hierdoor dient ook de juridische situatie geregeld te worden door middel van een ruil van beide percelen zonder opleg. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 16 gaat over het basisonderwijs, aanpassing en aanvulling van het middagtoezicht. In zitting van 19 november van vorig jaar keurde de gemeenteraad de uitbreiding van het aantal eenheden middagtoezicht in het basisonderwijs goed. De nieuwe bepaling is als volgt. 1 middagtoezichter per 20 kinderen in het buitengewoon basisonderwijs. 1 toezichter per 30 kleuters in het gewoon basisonderwijs. En 1 toezichter per 35 leerlingen in het gewoon basisonderwijs. Er dient echter een aanpassing en aanvulling te gebeuren in de artikels van dit gemeenteraadsbesluit met betrekking tot de organisatie van het middagtoezicht en de organisatie, de procedure en het uitbetalen van de vergoeding van het middagtoezicht voor de scholen van de andere netten. Goedkeuring van dit punt wordt gevraagd. Zijn hier tussenkomsten? Alle fracties zijn akkoord. Dank u. En dan tot slot punt 17 betreft het aanduiden van 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het regionaal landschap Kleine en Grote Neten, VZW. Ik begrijp dat er als kandidaat effectief lid Ant de Groof is en als plaatsvervanger Jan van Geel. En daarover gaan we nu stemmen. Stemmen. De stemming is gegaan, dus we gaan op papier stemmen. Potlood of niet, secretaris? U mocht deze keer uw eigen blauwe stilo gebruiken. Maar geen rode, hè?
Kom nog wel terecht.
Twee keer, ja. Moet je dat vak terug laten halen of wat? Moet je dat terug op school?
Nee, hier was het.
Nou eens. Toch? Ik heb al een goede ouder, hè?
Ik heb maar één keer gedaan. Tik.
Ik heb nog een dag gedaan voor de buurt in Jaren. Ik heb 6 telefoons en toch wel 4 dat die bos in binnen wapen. Ja, ik zeg
straks wel
terug,
hè.
Dat moet ze maar bestellen. Hè.
Wil ik?
Nou,
dat
kan ik
wel.
Met kennen
naar
een bal. Dat gaan we niet van naar, hè?
Dat weet ik wel. Ja,
dat schat erin.
Ik wil dat natuurlijk de dagen van het plan is. Als het een heel lang duur lekker van het plan is, is het niet terug te verschieten. Nee. Ja, zo'n minachtig tegen de positie, dat is gevaarlijk. Hè. Dat is gevaarlijk. Vermaden is dat niet zo onduwend. Ik krijg dat een antwoord. Dat is zo. Ik krijg een 30 antwoorden gedaan. Hè. Jonge gasten, tellen. De jonge gasten. Wil de jongen dat niet doen?
Alles duurt er niet.
Gaan we investeren.
De Raad is met 32 stemmen unaniem akkoord met de voordracht van Hans en Jan Proficiat. Met uw goedvinden zou ik nu even de gemeenteraad willen schorsen. En heropen ik terug de gemeenteraad, waar we zijn toegekomen reeds aan de toegevoegde agenda. En voor het eerste punt ga ik graag het woord geven aan Thomas Sergoris van de SPA-fractie, maar ik stel voor dat de twee andere fracties die eigenlijk hetzelfde discussiepunt hebben geagendeerd, onmiddellijk daarna hun uiteenzetting doen. En daarna zal de burgemeester antwoord geven. Dus na Thomas komt Hans Schoofs en dan tenslotte Koen van Gompel namens de Memo-fractie. Maar Thomas, eerst luisteren we naar u.
Ja, bedankt, voorzitter. Wij hadden een aantal vragen bij de bevoegdheidsverdeling. In een aantal discussie nog dat die voor de verkiezingen aan elke partij werd bezorgd en ook uitvoerig werd toegelicht, stond expliciet de vraag om de bevoegdheidsverdeling van burgemeester en schepenen in overeenstemming te brengen met de logische opbouw van het ambtelijk organogram. Er staat dus expliciet de vraag aan het bestuur om voor coherente bevoegdheidspakketten binnen één departement te zorgen, om op die manier via beleidscomité's efficiënt te kunnen gaan werken. We merken echter dat het advies van de administratie en het managementteam niet is gevolgd. En wij vinden dat dan ook jammer en vinden de bevoegdheidsverdeling eigenlijk onlogisch, gefragmenteerd en onduidelijk, zowel voor medewerkers van de gemeente als voor onze burgers. Ik ga een voorbeeldje geven. Als we het hebben over sociaal beleid en armoedebestrijding, toch wel twee beleidsdomeinen die dat best generiek aangepakt worden. Dan zien we bijvoorbeeld dat gelijke kansen, daar is dan mevrouw Belmans, Schepen Belmans verantwoordelijk voor. Voor sociale zaken is dat Schepen Soefers. En voor armoede en huis van het kind is dat dan Schepen Hurkmans. Staan we toe om dat een beetje vreemd te vinden. Ik weet dat u al lacht, meneer burgemeester, maar ik denk dat het niet goed is om in zo'n belangrijk domein om dat zo te fragmenteren. Ik denk dat best het een dat hij dat niet kan loszien van het ander. Daarmee, zeker als er dan zo'n advies is van de ambtenarij, dan lijkt me dat toch raar dat daar geenszins rekening mee schouwen. Een ander voorbeeldje, dat zit binnen cultuur, de opsplitsing erfgoed en cultuur. Laat ons toe om dat op zijn minst een beetje bizar te vinden. Zeker omdat daar de afgelopen jaar heel veel werk gemaakt is om het cultuurdomein, om dat onder één ambtelijke aansturing te zetten. Ik denk dat dat ook goed loopt. Maar nu zijn daar dus twee schepenen bevoegd voor. Ik vraag me dus ook nog altijd af onder welke schepen dat dan het Jacob Smits Museum valt. Of welke, of hoe dat die bevoegdheidsverdeling dan juist loopt. Wij hebben daar vragen bij. En onze vraag is dan ook, wat is nu de impact? Waarom hebben jullie die bevoegdheden zo verdeeld? En twee, wat is er nu met de piste van de beleidscomité's? Wordt die piste nog bewandeld? Gaan we daar nog uitnodiging over krijgen? Gaat daar op die manier gewerkt worden of gaat dat helemaal anders lopen? En daar hadden we graag een antwoord op gehad.
Goed, dank u Thomas. Hans, je hebt ook hetzelfde punt geagendeerd.
Ja, inderdaad, voorzitter. Ik sluit aan bij mijn voorgaande spreker. Weerom. Ik denk dat ik in de openingszitting van deze nieuwe legislatuur een heel constructief voorstel gedaan heb om maar eens van gedachten over te wisselen. En ik begrijp best dat omwille van diverse redenen het voorstel van de administratie niet gevolgd wordt. Maar ik denk toch dat het de richting aangaf en dat het toch bedoeld was om een goede werking na te streven van het apparaat, zowel het ambtelijk als het politieke apparaat, en dat overleg vlot te doen lopen. Ik had ook begrepen dat er eigenlijk een verlengstuk aan kwam en dat er ook op die manier met de raad zou samengewerkt worden in de vorm van commissies. En ik denk dat dit een heel grondige wijziging is, dat dit echt flagrant eigenlijk het negeren is van dat ambtelijk advies. En te meer stel ik ook vast dat heel wat bevoegdheden, zoals Thomas net komt te zeggen, eigenlijk opgesplitst zijn, versplinterd zijn, en dat je eigenlijk nog maar moeilijk ziet wie verantwoordelijk is, waar ligt de eindverantwoordelijkheid. Oké, die is collectief, dat heeft u vorige keer gezegd, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je weet wie uiteindelijk als aanspreekpunt fungeert, ook voor de gemeenteraad. En burgemeester, u zegt het zelf in de burgemeestersmarathon op Radio 2, dat u geen solo slimspeler wenst te zijn, dat u een teamplayer gaat zijn. Waarom dan geen overleg met het team dat deze gemeente gaat moeten besturen, het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad. Ik heb, denk ik, een heel constructief voorstel gedaan. Ik heb geen woord van kritiek geuit tijdens de openingszitting van deze gemeenteraad. En dan wordt die vraag genegeerd. Ik had gehoopt op een constructief initiatief van de meerderheid om minstens toch een toelichting te geven van die verdeling. We stellen vast dat dat wel in de pers gebeurd is, dat dat wel naar de burger toe gebeurt. Maar dat er hier, waar dat je moet werken, samen moet proberen te werken, en die uitgestoken hand, die is er van de oppositie, dan betreur ik dit voorval. En dan tenslotte toch ook een pleidooi, denk ik, voor meer participatie. Iedereen heeft het tijdens de campagne meermaals herhaald dat participatie een duidelijk klemtoon moet zijn in de volgende legislatuur. En dan was er ook een lijst die zelfs een pleidooi voerde om participatie toe te wijzen als bevoegdheid aan een schepen. Dat had misschien ook een optie geweest.
Goed, dank u wel. En dan om af te ronden, Koen van Rompel van de Memo-fractie.
Ja, wij sluiten ons ook aan bij de twee vorige sprekers, zoals blijkt uit onze vraag. Wij stonden er ook van versteld, het verschil tussen de paar weken voor de verkiezingen, het managementteam dat hun plan komt te uiteenzetten, zagen wij alleen maar knikkende hoofden en achteraf gesprekken met iedereen. Ook vond iedereen dat een fantastisch plan om dat te doen en heel nuttig. Naar het vlot verloop van het bestuur en de transparantie. Blijkt dan achteraf na de verkiezingen dat we dus inderdaad niet eens op de hoogte gesteld worden, wat dat op zich al vreemd is en wat we ook maar via de pers moeten vernemen. En als we dan zien, Thomas heeft al een aantal voorbeelden gegeven, er zijn nog voorbeelden. Ik denk, natuur zit bij ene schepen, natuurgebieden zit bij een andere schepen. Cultuur zit bij een bepaalde schepen, erfgoed zit bij een andere schepen. Inderdaad, de vraag is er geweest van de mensen van het Jacobus Museum, welk is nu eigenlijk onze schepen? En er kon toen geen antwoord op gegeven worden. Senioren is een bevoegdheid, seniorenzorg is een andere bevoegdheid. Volgens ons draagt dat niet bij tot een consistent bestuur. En dat doet ons alleen maar denken dat er hier bij de verdeling van de bevoegdheden al een tijd natuurlijk aangewerkt is.
Goed, dank u, Koen. Voilà. Burgemeester?
Ja, uiteraard dat ik met Thomas lachte, dat was eigenlijk gewoon heel positief bedoeld. We hebben denk ik samen 6 jaar aan armoede gewerkt, dat is een tandem, ook op die bevoegdheid. En ik meen dat we daar heel wat gerealiseerd hebben. Dus met 2 rond een bevoegdheid werken, kan denk ik ook heel positief uitdraaien. Dat was gewoon het punt dat ik daar even wilde maken, uiteraard. Hè. Zeker niks anders. Nu, de eerste vaststelling, uiteraard, we zijn van 9 naar 8 gegaan. Hè. Dat wist iedereen. Is toch niet niks, denk ik, hè. Ene schepen. Als we naar het vorige college kijken, iemand minder, dat was uiteraard al de vaststelling. Hoe zijn wij aan het werk gegaan? Grotendeels gelijk, denk ik, aan 6 en 12 jaar geleden. We zijn met de groep samengekomen en hebben echte departementen op het bord gezet met de bevoegdheden. Dus vanuit die logica, zoveel mogelijk per schepen binnen een departement blijven, zijn we heel duidelijk vertrokken. En in mijn ogen, ik zal er zelfs een analyse van maken, zijn we daar zeer goed in geslaagd, op uiteraard een aantal uitzonderingen na. Maar ik denk dat die op zich heel beperkt zijn, zal ik dadelijk toekomen. Ik denk de enige grote uitzondering in dit verhaal, dat ben ik zelf. Goed, als burgemeester ook een stukje, denk ik, de trekker van de ploeg. Ik ben denk ik de enige die in de 3 departementen serieuze bevoegdheden heeft. Het heeft ook te maken met bevoegdheden die ik in het verleden ook al gehad heb, die ik heel goed ken, waar ik heel gemotiveerd voor ben om dat te doen. En heel vaak ook bevoegdheden die het ook wel een beetje organisatiebreed zijn, waar ook de rol van een burgemeester kan zijn. Als we naar de bevoegdheden kijken van André, situeert die zich grotendeels in de ruimte. Dat is heel duidelijk, denk ik. En het is ook zo, ik heb met MT trouwens ook nog gevraagd, want het is misschien ook wel belangrijk hoe zij hier naar kijken. En zij vindt in ieder geval een heel werkzaam iets. Het is denk ik nooit de bedoeling geweest dat er gewoon een schepen van ondersteunende diensten zou zijn. Maar ik denk dat dat ook in het verleden nooit geweest is en dat ook iedereen die ooit in het college gezeten heeft ook begrijpt dat gewoon met ondersteunende diensten, dat per definitie een ondersteunende dienst gecombineerd wordt met ruimte en mensen leven. Maar we hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk mensen leven en ruimte goed uit elkaar te krijgen. Dus Andrea is eigenlijk 100% ruimte met een stukje financiën bij. Als je dan haar lief ziet, dan is het bijna helemaal mensen leven, alle bevoegdheden. En misschien op participatie terug te komen, waarom hadden we participatie nog niet vermeld? Ik wilde hier eigenlijk het statement maken dat alle schepenen in hun grote projecten aan participatie zouden werken. Participatie is niet het werk van ene schepen, en zelfs niet het werk van 8 schepen en een burgemeester, maar dan moet het werk van een organisatie zijn die dat doorleeft gaat doen. En dat was eigenlijk de reden, de filosofie dat wij gezegd hadden, laat ons niemand daarvoor bevoegd maken. Maar goed, als de vraag is om ooit een discussie te kunnen voeren, had er geen participatie moeten zijn of niet, als het eerder over het methodische gaat, stellen we inderdaad voor dat bij samenlevingsopbouw, waar dat ook het dichtst bij zit, denk ik, dat er bij liefde aan een titeltje bij zal gaan staan en ook participatie. Maar dat mag dan, vind ik, niet het verhaal zijn van dat dat de schepen is die participatie moet regelen. Dat moet wel participatie van het ganse college uit, denk ik, zijn. Als we dan naar Hilde kijken, dat is ook 100% mensen leven. Dat is heel duidelijk. Bij de Luc, dat is 90% ruimte met stukje erfgoed. En ja, denk ik, zoals de vorige keren ook, zowel interesse als vakbekwaamheid is denk ik ook een belangrijk aspect om bevoegdheden te verdelen. Lijkt me maar logisch. En daar weet iedereen dat Luc ook wel een erfgoed, zowel naar kennis als naar interesse, dat daar zeer duidelijk is. Misschien ook wel heel leuk te vermelden dat er geen enkele bevoegdheid was die niemand wou. Het is ooit anders geweest dat we nog een aantal hadden liggen op tafel. Zo zeggen, na de eerste ronde waren ook alle bevoegdheden ook verdeeld en hebben we niet nog moeten schuiven naar iemand dat we met bevoegdheid eigenlijk niet goed wisten wat dat we er aan of eraf moesten doen. En dan zie je bij Hans, die ook voor 90% denk ik in mensen leven zit, met toerisme, jeugd en sport, met daar de grote diensten, waar daar de ondersteuning van IT, was de vorige keer zelfs geen bevoegdheid. We hebben er bewust voor gekozen voor IT, denk ik een heel belangrijke uitdaging is daar een ondersteunende bevoegdheid nu ook van te maken. 6 jaar geleden bij opstart was er die niet. En inderdaad, rond de 2 natuurgebieden wilt Hans en Mol ook nog samen. En dat is ook het duo Meluk. En ik geloof daar heel hard in dat zij daar met 2 ook nog het verschil in kunnen gaan maken. Omdat bij Wendy, denk ik, ja, al met 100% mensen leven. En bij Mia evenzeer. Dus eigenlijk kun je in departementen, kun je denk ik bijna alle schepenen overduidelijk in thuis brengen. En dan terecht, denk ik, en dat vind ik heel belangrijk met die beleidscomité's, er wordt inderdaad het engagement gevraagd van de schepenen dat zij in de beleidscomité's aanwezig zijn waar zij bevoegdheden hebben, als daar punten over gaan. Dus mezelf, ik ga naar alle 3 de beleidscomité's, omdat ik daar 3 grote diensten heb. Zowel patrimonium, wat een heel belangrijke dienst is, als personeel, als het woonzorgcentrum. Dat is de bedoeling. Schepen Hurkman zal ook naar het beleidscomité ruimte komen, omdat daar lokale economie in zit. Dat is een keuze, heel bewust. En wat ik persoonlijk heel positief vind, dat we allemaal afgesproken hebben, dat we donderdag en vrijdag allemaal samen voorbehouden om hier in het gemeentehuis te zijn. Dat we 2 dagen per week allemaal collectief tezamen beschikbaar zijn. Dat was ook de vorige legislatuur niet het geval. En je merkt wel dat dat naar vergaderen toe het op zich gemakkelijker maakt. We hebben daar denk ik in het begin een hele goede afspraak rondgemaakt. Dus in mijn ogen is dit niet versnipperd, is dit niet ontransparant, zijn hier duidelijke bevoegdheden. We hebben nu het geluk, vroeger had je 2 personen rond personeel, wat denk ik ook trouwens waardevol was. Goed, dat is 1 persoon geworden. Rond financiën was vroeger een OCMW-voorzitter en de schepen van financiën. Dat is 1 geworden. Jeugd en sport komt nu ook samen in de persoon van Hans. Dat is uiteraard dan ook meegenomen. En zo zijn er, denk ik, nog een aantal logische verduidelijkingen. De eerste beleidscomité's zijn al gestart. En dat draait goed. Dat werkt goed. Ik geloof echt in die nieuwe structuur dat we daar grote dossiers kunnen voorbereiden met een aantal vakschepenen, om dan op het college zelf daar nog een toelichting van te geven. Misschien heel belangrijk dat binnen een aantal weken ook de fractieleiders ook ja, bij elkaar geroepen zijn, denk ik, woensdag de 20e februari. En dan willen we samen met jullie, en dat is heel belangrijk, samen met jullie ook eens gaan kijken hoe we dan die commissies op basis van die departementen, we denken aan een 5-tal keer per jaar per departement, kunnen gaan samenstellen. En willen we inderdaad wel, Hans, en ik meen heel oprecht wat ik daar ook op Radio 2 gezegd heb, nog veel meer dan de vorige 6 jaar, ook rond concrete grote dossiers met de raad een traject aangaan. Ik denk woonbehoeften heeft aangetoond dat dat kan en dat dat nodig is. Het windmolenplan was er ook een voorbeeld van. En ik ben er vast van overtuigd dat er heel veel thema's in het meerjarenplan gaan zijn waar dat je dat kunt. En waar dat je dan denk ik samen, zowel voor de raadsleden van meerderheid als van de oppositie, echt nog veel meer betrokkenheid kunt krijgen bij de dossiers. Want in uw college elke week opnieuw, het gaat zo snel. Het is niet eenvoudig voor raadsleden om vaak bij de dossiers helemaal mee te blijven. Maar dat daar denk ik extra troeven gaan zijn naar de toekomst toe. Ik geloof persoonlijk heel hard in de structuur. Het is een beetje denk ik de structuur van het OCMW ook wat op de gemeente geënt. Ja, of het gaat lukken of niet hangt denk ik aan ons allemaal af. Maar ik ben er eigenlijk vast van overtuigd dat we dat grotendeels kunnen gaan lukken. Het Jacob Smits Museum heel duidelijk. Dat is cultuur. Nu moet ik toegeven, als we dat vroegen aan een aantal ambtenaren, dat ze zelf eventjes dachten van, want je hebt daar natuurlijk 2 insteken, als het puur, ja, ik zou zeggen, de schilderijen van zoveel jaar oud, of het aankopen, kun je dat nog als erfgoed bekijken, maar de nieuwe tentoonstellingen organiseren, dus heel duidelijk, heel de Valgaren is de schepen bevoegd voor het Jacob Smits Museum, en Luc gaat met heel veel plezier en ijver mee naar de vergaderingen om het erfgoedluikje ook mee te ondersteunen. Maar dat is duidelijk. En dat is ook terecht dat diensten dat vragen. En ik zou zeggen, Hans, als je in de gemeenteraad een vraag zou hebben van wie is daar bevoegd rond, ik denk dat we dat zeer snel kunnen uitklaren. Ik denk ook na vandaag dat bijna alles duidelijk is. Het verschil tussen senioren en seniorenzorg is gewoon zoals het bijna altijd geweest was, behalve vorige legislatuur. Bij seniorenzorg bedoelen we het woonzorgcentrum, wat een aparte entiteit is voor 132 bewoners daar. Senioren zijn er dan 7000 anderen. Mia zal voor die 7000 anderen, denk ik, dag in dag uit heel hard gaan werken. Ik zal ook een stukje het woonzorgcentrum voor mijn rekening nemen,
ook wel wat vanuit expertise uiteraard die ik de laatste jaren heb opgebouwd. Vroeger, maar dat was ook zoals het was, was een DSO. Dat was een heel versnipperde aansturing. Heel wat eenmansdiensten zaten bij Thomas, een aantal anderen zaten bij mij. Uitgezonderd ontwikkelingssamenwerking, wat nog een beetje, denk ik, het vreemde eend in de bijt is daar. Dat is toch een heel bijzondere bevoegdheid. Merk je dat er ook weer de aansturing van één schepen komt. Dus ik ben er eigenlijk van overtuigd van 9 naar 8 te gaan, dat we heel goed binnen departementen gebleven hebben, dat het een zeer werkbaar iets gaat zijn, dat met die werking met schepenen per departement, dat we daar al goed mee gestart zijn. 2 keer per maand komt het departement Mens en Leven samen. 2 keer per maand komt het departement Ruimte samen. 1 keer per maand het departement Ondersteuning. En door, denk ik, de keuze van alle schepenen om goed wat van hun tijd vrij te maken om aan een belangrijk mandaat te werken, wat trouwens de vorige legislatuur ook het geval was. Alleen hadden we toen niet in het begin die dagen afgesproken, want iedereen wiek ook evenveel tijd vrij. Is dat denk ik nu wel een plus, dat we daar van het begin ook de dagen afgesproken hebben, dat we toch 2 dagen per week fulltime allemaal in een bouw aanwezig zijn. Vroeger zijn er nog een aantal schepen en ook nog op locatie. Nu zitten we ook allemaal samen bij elkaar, wat uiteraard ook voor een aantal dingen het ook nog vergemakkelijkt. Maar ik begrijp uiteraard ook een aantal van die opmerkingen. Ik kan ook zeggen, woonbeleid zit nu ook bij de schepen van ruimtelijke ordening. Dat zat de vorige keer bij een andere schepen. Ja, waar zit het meest logisch? Ik denk, voor alles valt er eventueel wat te zeggen. Maar laat me zeggen dat het in mijn ogen logisch in elkaar zit, gedragen in elkaar zit. En wat voor mij betreft heel belangrijk is, dat iedereen ook naar zijn bevoegdheden toe ongelooflijk de verantwoordelijkheid aan het pakken is, met de ambtenaar er rond aan het werken is, maar wel vanuit een collegiaal verhaal. Het is nooit de bedoeling dat de schepen voor zijn bevoegdheid alles alleen regelt, solo slim speelt daarin. Het is een teamsport, het is een collegiale beslissing. En ik denk dat hier een mooie bevoegdheidsverdeling ligt. Ik heb ze van 6 jaar geleden hier liggen, van 12 jaar geleden. Je kunt daar bezig over blijven. Ik snap jullie bekommernis, maar ik ben ervan overtuigd dat we heel goed binnen departementen gebleven zijn. En ik heb gehoord van het MT dat zij het op zich een heel werkbaar iets vinden. Dus wat mij betreft zijn we daarin geslaagd.
Goed, ik neem aan dat daar nog reacties op zijn. Beginnen we in dezelfde volgorde. Thomas?
Bedankt voor uw antwoord, burgemeester. Het heeft me niet helemaal gerustgesteld, in die zin dat u een aantal keer aanhaalt van het is toch goed dat een bepaalde bevoegdheid bij ene persoon zit. U haalt daar personeelsbeleid aan. Ik denk dat het ook niet slecht is, eerlijk gezegd, dat dat bij één persoon zit. Maar anderzijds, en dan anderzijds haalt u voorbeelden aan waar u zegt van het is sterk dat dat bij verschillende personen zit. Daar heb ik het wat moeilijk mee. Ik zeg het zeker rond sociaal beleid, daar maak ik me wat zorgen over. Ik hoop dat alle schepenen die daar bevoegd voor zijn, ook er altijd gaan kunnen zijn. U zegt, we zijn 2 dagen per week samen hier. Ik denk dat dat positief is. Jammer genoeg is daar die vrijdag ook bij, terwijl we weten dat vrijdag namiddag dat er door veel ambtenaren toch ook wel de kans gemaakt, gegrepen wordt om hun donderdagavond te recupereren. Dus blijft er dan een anderhalve dag van over, trekt daar nog een halve dag schepencollege af. Ik heb nog 1 dag over om met uw diensten samen te zitten. Ik zeg niet dat het zo is, maar het is wel een bezorgdheid die dat ik heb. Daarnaast staat ook in het document dat het wel goed is, zeker naar tijdsbesteding van schepenen, dat die zoveel mogelijk zich toch kunnen focussen op een aantal bevoegdheidsdomeinen. En als je altijd met 2, 3 in een vergadering moet zitten, dan is dat niet altijd even efficiënt. Maar dat is mijn mening en ik kan alleen maar hopen dat ik fout ben. Langs de andere kant hoop ik dat iedereen, zeker rond dat sociaal beleid, dat daar toch ook genoeg met andere diensten gaat samengezeten worden, ook met de gebruikers. En ik hoop dat agenda-issues, dat bijvoorbeeld als niet alle 3 de schepenen aanwezig kunnen zijn, dat dat geen vertraging of belemmering geeft in bepaalde dossiers. Maar zolang het van hier opvalt, ik ben ook heel benieuwd naar de vergadering van 20 februari. En daar zullen we dan ongetwijfeld meer te weten komen.
Perfect. Hans?
Ja, burgemeester, bedankt voor de verduidelijking en de toelichting. Ik blijf een beetje betreuren dat dit niet zelf door u als initiatief genomen werd om dat op de agenda te plaatsen, gezien de belangrijkheid van dit punt en ook gezien het feit, ik denk dat dat een heel goede illustratie is van waarom dat dit iedereen bezighoudt, het feit dat heel de oppositie quasi daar toch wel wat vragen bij stelt. Dus, ik denk dat je niet altijd moet wachten op de oppositie om een toelichting te geven bij uw beleid. Het zou u sieren om punten zelf te agenderen en de soms misschien wat pijnlijke of moeilijke dossiers niet altijd uit de weg te gaan vanuit de meerderheid door te wachten op de oppositie die dat dan op de toegevoegde agenda plaatst. U zegt, 6 en 12 jaar geleden was dat niet zo, of was dat zo of zo. U maakt een vergelijking, u mag dat doen. Maar 6 en 12 jaar geleden was er ook geen insteek van het managementteam. Er was geen advies. Nu was er een duidelijk advies. Dat advies wordt niet gevolgd. Dat is de volledige uitleg. Dan zegt u ook, ja, en we bundelen toch veel bevoegdheden, financiën, ondersteunende diensten. Maar dat is niet uw verdienste. Dat komt door het feit dat het OCMW inkantelt in het gemeentebestuur. En dat is geen pluim die je op uw hoed moet steken.
Ik heb er ook niet uitgestoken.
Voilà, dus ik wil dat toch nog eens even objectiveren. En dan, ja, ik blijf toch een beetje op mijn honger zitten, net zoals Thomas daarnet zegt. Die versplintering van bevoegdheden, het is toch moeilijk om uitgelegd te krijgen waar die grens is en wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid draagt. Het lijkt, en ik hoop dat ik ongelijk heb, hè, ik hoop dat ik ongelijk heb, dat lijkt soms een beetje op een Salomons oordeel, dat we dan toch maar rond de hete brei dansen en ja, uiteindelijk de pot in twee doen. Hè, om er toch uit te geraken. Dus ik hoop dat ik ongelijk heb, nogmaals. Nu, allee, u zegt 2 dagen per week minstens aanwezig zijn. Ik hoop, of ik durf hopen, dat het ook meer is dan 2 dagen.
Niet gezegd, Hans. Dus, samen dus, 2 dagen per week aanwezig
dat
zijn.
Is, oh, ja.
En dat was de vorige 6 jaar absoluut niet.
Ik denk dat de juiste nuance is die moet aangebracht worden. Hè. Dus dat is, ik denk dat dat nuttig is, gezien de vergaderagenda die je wellicht zult moeten invullen. Er is een input ook gekomen van de administratie, dus maar goed, allee, ik denk dat we het allemaal gaan opvolgen. Ik ben alleszins blij met het feit dat we hier vandaag daar uitvoerig over van gedachten kunnen wisselen, want ik denk dat dat in belang is van de goede werking van onze gemeente.
Goed, dank u wel. Koen?
Ja, voorzitter, wij blijven toch ook een beetje op onze honger zitten wat die uitleg betreft, want ik gezegd dat je heel goed gaat samenwerken, dat je goed over nagedacht had en zo, en we twijfelen daar natuurlijk niet aan. Je zegt daar straks op dat er geen enkel bevoegdheid was die niet bij de eerste ronde al verdeeld was. Dat is goed, je zet daar fier op, maar ik denk dat we het wel kunnen omdraaien. En dat er een aantal bevoegdheden waren die door meerdere schepen gegeerd waren. Het kan bijna niet anders, want ik zou nog altijd heel graag een logische uitleg krijgen waarom dat natuur en natuurgebieden bij 2 verschillende schepen zit. Dat is een van de voorbeelden. En nog even ter verduidelijking wat je het straks over erfgoed en musea. Het Jacob Smits Museum en zijn werken die door de jaren heen verworven zijn, dat hoort bij musea, niet bij erfgoed, maar bij musea. Maar het blijft raar dat dat ook een opgesplitste bevoegdheid is, erfgoed en musea. En zo kunnen we nog een aantal opnoemen. Hè. Ik heb ze te straks opgenoemd. Hè.
Voilà.
De senioren- en seniorenzorg blijft ook vreemd dat dat 2 verschillende bevoegdheden zijn. Waarom zit dat niet gewoon bij 1 schepen?
Ze zijn ook heel lang verschillende geweest.
En dat is geen uitleg. Hè. Dan zou het wiel ook ondertussen ook niet uitgevonden geweest zijn als we dat altijd gezegd hadden. Hè.
Ik denk dat het punt uitvoerig is behandeld, dat ook alles erover gezegd is. Dus ik stel voor om dit punt af te sluiten en over te gaan naar de
Kriekoen. Mag ik daar nog een antwoord op de concrete vraag die ik stel van bijvoorbeeld waarom is natuur en natuurgebieden zitten bij 2 verschillende schepen. Wat is de bevoegdheid van de schepen van natuurgebieden?
Voilà.
En wat blijft er dan over de schepen van natuur?
Je hebt heel wat natuur, maar je hebt een aantal erkende natuurgebieden. En de ene schepen engageert zich heel hard om rond die erkende natuurgebieden daar ook nog toekomstgericht nog vele nieuwe plannen mee te ontwikkelen en naar het schepencollege te brengen. En de rest van het heel veel natuur dat er in Mol ook is, een stukje bij de andere schepen. En uiteraard is dat een samen verhaal. Voilà.
Maar dat zou gewoon pure logica zijn dat dat bij ene scheep zat. Alles wat met natuur en mol te maken heeft, zowel de natuurgebieden als de rest van de natuur. Je kunt dat toch niet opsplitsen?
Goed. We gaan over naar de punten die door de Vlaams Belang-fractie zijn geagendeerd. En voor het eerste punt, punt 19, enkel richting voor de Leenhofstraat, geef ik graag het woord aan Koen Boeks.
Omdat veiligheid een van onze belangrijke punten is, ook voor de burger, maar ook zeker voor de fiets en de school van de jeugd, vragen wij of dat mogelijk is om van de Leenhofstraat een enkele richting te maken vanaf de Oosterveenstraat richting station. Omdat die straat heel gevaarlijk is voor de fietsers en daarom gebruiken ze ook regelmatig het voetpad. Er staan ook altijd auto's geparkeerd aan de ene kant, dus het is gewoon moeilijk voor te passeren. Zeker als de school uit is met de verkeersdrukte. En dikwijls ligt ook de stationsoverweg hierdoor in de knoop. En mensen die langs de statie komen, die kunnen dan via de Capellestraat naar de Oosterveenstraat rijden. Desnoods mijn proefopstelling, ik weet het niet, maar ik hoop dat hier eventueel toch eens over kan nagedacht worden.
De bevoegde schepen, André Verbeke.
Ik denk van meneer Verbeke, ja.
Daar is in het verleden al over nagedacht geweest. Ik denk dat er al meerdere partijen erover nagedacht hebben. Het is zo dat eigenlijk de Leenhofstraat een van de allereerste participatieve projecten. Iedereen is vol van participatie. Maar ik denk dat de Leenhofstraat misschien de keerzijde van participatie is. Dat was ook een eerste insteek dat we gedaan hebben daar. In 2009 is daar een charter opgesteld geweest. Het was niet alleen de Leenhofstraat, maar ook de mensen uit de omgevende straten. Ook de Capellestraten die daar een zeggenschap over hadden. En uiteindelijk, na alle vergaderingen, is alles gebleven gelijk dat het was. En is er gewoon een nieuwe asfalt gelegd, nieuwe rioleringen, nieuwe voetpaden. Maar eigenlijk het inrichtingsverkeer dat door verschillende fracties gevraagd is, is er niet gekomen. Wil dat zeggen dat dat er nooit gaat komen? Dat weet ik niet. Ik denk dat we dat moeten globaal gaan bekijken. We zijn aan het werken aan een nieuw mobiliteitsplan. Ik denk niet dat het zinvol is om nu gewoon de Leenhofstraat alleen van richting te gaan veranderen of een inrichtingsstraat van te maken. Je gaat je problemen gaan verschuiven. Ik denk niet dat dat een oplossing is. Er is een herkomstbestemmingsonderzoek gebeurd in 2017 door Vectris. Daar gaat een mobiliteit of een voorstel van een mobiliteitsplan. Alle fracties hebben in 2018 de kans gegeven om een eigen visie daarover te geven. Voor- en nadelen zijn afgewogen. En we wachten nu op het plan van Vectris dat in 2019... gaat voorgesteld worden. Dat zou kunnen zijn dat daar inderdaad voorgesteld wordt om daar een richtingstraat van te maken. Maar dat gaat er niet zomaar kunnen doen. Dat gaat alleen maar kunnen passen in een globaal plan.
Ja.
Nu alle fracties, de gemeenteraadscommissies die wij gaan inrichten, vermoedelijk vanaf april, mei. En ik denk dat een van de onderwerpen daar zal inderdaad de mobiliteit zijn. En het mobiliteitsplan. Waarvan dat we hopen dat we tegen het einde van het jaar toch wel een concreet globaal plan voor kunnen uitwerken. En mogelijk zit de Leenhofstraat daarin. We gaan zien.
Dan zullen we nog even tot maart, april moeten wachten dan. Hè.
Goed, kan dat volstaan? We blijven bij u, Koen, voor een vraag over de fietspaden Postelaarweg. Maar misschien even een technische mededeling tussendoor voor de nieuwe raadsleden. Als je niet aan het woord bent, dan kunnen best uw micro uitzetten. Anders zijn er hier van alle galmen in het gebouw. Ja, ja. Koen, aan u het woord terug. Nu moet je hem terug opzetten.
Dit is eigenlijk een punt dat komt van mijn zoon en van veel scholieren die er ook mee te maken hebben, die daar over de Postelaarweg rijden. Ik weet dat er een plan is dat nu al voorziet voor voetpaden en dergelijke in de toekomst te veranderen, eenmaal. Maar dat dat toch eventueel in de Postelaarweg ook eens kan bezien worden, want dat is heel gevaarlijk daar voor de fietsers, want ze rijden niet meer op het fietspad, maar eigenlijk op de straat. Er is toen eigenlijk alleen maar de beton vervangen geweest. En er is eigenlijk nooit eens geboord om die fietspaden. En er liggen er eigenlijk ook heel erbarmelijk slecht bij. Ja, daar eens over na te denken.
En over welk stuk van de Postelaarweg heb je het? Want je hebt dus het eerste stuk van Turnhoutsebaan.
Van het stuk van de Rooi tot aan
de Tortelstraat.
Ja,
ja. Want dat is inderdaad het stuk dat er slechtst aan toe is. Ja. Dus de andere stukken, het tussenstuk tussen Sint-Apollonia en Sint-Theresia-straat is er een suggestiestrook. En dan tussen Sint-Theresia en de Turnhoutse baan liggen de fietspaden er redelijk goed bij. Je zou misschien wat kunnen gaan zakken over de schelen van de riolering die misschien wat niveauverschillen kunnen veroorzaken. We zijn het allemaal gaan nakijken. Nu, het laatste stuk inderdaad is er minder goed aan toe. Dat zijn oudere fietspaden. Maar er is een plan, dus Aquafin gaat daar een persleiding steken. En op die moment gaat zowel de straat als ook de fietspaden volledig heraangelegd worden. Dus Aquafin gaat de straat doen en de fietspaden, daar gaat mogen voor zorgen. Dus dat komt eraan.
Oké, okay. Daarvoor staan. Ja. We blijven bij de Vlaams Belang. Fractie, een vraag over opruiming sneeuw, zoutstrooien, voetpaden, ziekenhuis. Sophie Molenbergs, aan u het woord.
We hebben van verschillende mensen gehoord dat ze niet zo content waren omdat er niet genoeg gestrooid werd of niet genoeg sneeuw geruimd werd. Heel veel straten en voetpaden, fietspaden lagen er spekglad bij. Vooral het ziekenhuis hebben we ook klachten gehad. Een vraag is om in de toekomst misschien een beetje meer voorbereid of misschien een beetje meer rekening daarmee te houden.
André.
Dat is een vraag die wij in de oppositie ook elke keer gesteld hebben. Het sneeuwruimen en het strooien. Er bestaat een sneeuwplan in Mol, dat erop voorziet dat er dus prioritaire straten zijn en minder prioritaire straten. Nu, we hebben eigenlijk maar één goede sneeuwdag gehad. En de sneeuw was voorspeld rond de middag. En ze zijn de eerste keer uitgereden rond 11:30. Om preventief te gaan strooien op de straten. Ik heb ook de fietspaden die vrijgemaakt worden door een andere dienst. En dan de voetpaden die worden manueel gestrooid. En er is een zekere volgorde in. Het Heilig Hart Ziekenhuis, want dat was dan specifiek jullie vraag. Die zit daarin. Maar je kunt niet overal tegelijk zijn. En op jullie vraag hebben we bij de tweede keer dat het sneeuwde, hebben ze het Heilig Hart al naar voren geplaatst. Maar daardoor komen er natuurlijk andere plaatsen, scholen en dergelijke, wat die zakken wat in de rangschikking. Hè, want je kunt niet overal tegelijk zijn. Ja, dus we gaan nu zien. Het Heilig Hart heeft nu wat meer prioriteit gekregen. We gaan nu hopen dat we de volgende gemeenteraad nu geen reclamaties krijgen van een andere school, omdat die wat gezakt zijn in de hitparade. Maar het wordt heel goed opgevolgd. Er bestaat een plan dat al jaren. We zijn ook van plan van, ik denk dat dat elk jaar en dat dat in het verleden ook zo was, dat na elke winter met de bevoegde diensten bekeken wordt van waar moeten er bijgestuurd worden. Het blijft een hekelpunt. Hè. Sommige straten kun je gewoon niet ijsvrij maken.
Oké, kan dat volstaan? Oké, dank u. We blijven bij de Vlaams Belang. Fractie voor een vraag over een meer parkeergelegenheid. Lien Maas, u hebt het woord.
Ja, we worden eens kijken voor eventueel meer parkeerplaatsen in Mol. Omdat het is altijd een ramp dat de mensen willen parkeren. En we hebben een plaats gezien achter de busparkeerplaatsen van de lijn tegenover de karting. Dat is een heel groot open plaats. Of er een mogelijkheid is om daar een verdiepingparking te bouwen.
André.
Ja, ik blijf maar gaan. Wel, die gronden, dat is eigendom van NMBS. Dus als gemeente hebben we daar eigenlijk weinig over te zeggen. Er zijn plannen van de NMBS en Infrabel om daar inderdaad die parking te gaan aanleggen. Maar we hebben daar nog geen plannen van gezien. Dus wij wachten af wat dat ze daar gaan voorstellen. Dus de parking van Keirlandse Zillen, ja, een verdiep opzetten. Ik weet niet, we zijn op deze moment de oefening aan het maken. Want we geloven wel in dat verhaal van randparkings, niet betalende randparkings. We zijn aan het kijken waar we er nog zouden plaatsen kunnen voorzien. Die oefening zijn we aan het maken. De metingen tonen aan dat voor het betalen parkeren in het centrum, dat er eigenlijk op deze moment nog geen capaciteitsprobleem is. Het is inderdaad voor het langdurig niet betalend parkeren. Ja, die gronden van de Keirlandse Zinnen, daar gaan wij niet over kunnen beslissen. Maar we zijn wel op zoek naar andere plaatsen waar we eventueel wel over kunnen beslissen.
Oké, kan dat volstaan. En dan zitten we ondertussen aan punt 23. En dat is het laatste punt dat door de Vlaams Belangfractie is geagendeerd. Koen Boeks krijgt het woord voor de banken.
Nog een punt voor André.
Ik denk het wel, ja.
We hebben van Giel als senior te horen gekregen dat ze, als de bus te laat komt, dat ze een hele tijd moeten blijven staan aan het station. Of dat er eventueel een mogelijkheid kan bestaan om daar een paar banken te zetten.
Er zijn er 6 besteld. Dus we wachten op de levering. We kunnen die zelf niet plaatsen. Dat is de lijn dat die moet plaatsen. Maar er zijn er 6 besteld. Dus die zijn op komst.
Oké. Okay. Zo snel gaat dat. Punt 24 hebben we al gehad. Dan zitten we bij punt 25. Maar ook voor dat punt zijn er twee fracties die het punt hebben geagendeerd. Dus ik zou graag eerst het woord aan Bas van Olmen van de Open VLD-fractie willen geven. En dan nadien willen vragen aan Koen van Gompel om aan te sluiten met hetzelfde punt.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben met onze fractie via de website vernomen dat de nieuwe bestuursploeg de vaste zitdagen van het Schepencollege heeft afgeschaft. Wij willen enerzijds peilen naar de motieven voor die beslissing. We hebben het Schepen Verbeke zo net nog horen zeggen. Iedereen is vol van participatie. Maar tegelijk stellen wij toch vast dat er een participatie-instrument wordt afgeschaft. Jammer, denken wij. Dus graag peilen we enerzijds naar de motieven daarvoor en anderzijds eventueel naar de alternatieven wat betreft participatie.
Goed.
Oh, kan ik het zelfs zeggen? Nee, ik sluit me daar natuurlijk bij aan, bij Bas. Mijn vraag was hetzelfde. En we vinden het ook jammer dat dat die vorm van laagdrempelige dienstverlening gaat wegvallen, nu er toch ook veel sprake is van dienstverlening, hoe belangrijk dat is, hoe transparant dat we gaan maken, hoe burgervriendelijk dat we dat willen gaan maken en zo. En dat was toch een vorm van heel laagdrempelige burgerparticipatie die nu wel afgeschaft worden. En de reden daarom.
Burgemeester.
Voilà. Ik denk op zich dat daar... In mijn ogen, ik heb 12 jaar nooit met een zitdag gewerkt. En toch, denk ik, honderden mensen gewoon altijd een afspraak gegeven dat we in de 21ste eeuw, we zien dat ook in heel veel andere organisaties, denk ik, dat we ons engageren om gewoon heel snel op afspraak te kunnen werken. Met één groot voordeel, je weet waarover dat het gaat. Je kan met de diensten al van tevoren al een keer contact opnemen. Je kan je dossier al wat beginnen voor te bereiden. Ik heb nu deze maand al zo'n 30 afspraken ingepland gehad in de maand januari. Dus eigenlijk ter compensatie van de zitdagen. Ik hou voor mezelf een 5-6 uur per week al vrij in mijn agenda, maar natuurlijk die dingen moeten ingepland worden, zowel overdag als op donderdag. En ik maak me sterk dat de meeste mensen dus nog sneller terecht kunnen, heel kwalitatief verder geholpen worden. Uiteraard is het ook vaak luisteren. En in heel veel dossiers was het al super interessant dat ik al van tevoren, als het bijvoorbeeld over een onbewoonbaar verklaring ging, al het dossier van een dienst had, dat je die mensen al direct met raad en daad kon bijstaan en dat je niet nog donderdag om 7 uur of 7:30 s'avonds nog op die ambtenaren, die vaak dan ook nog bezig zijn, omdat uiteraard ook nog burgers op die moment ook naar de dienst te gaan. Je zult ook merken dat op de site bij iedereen, maar dan ook elk lid van het college van burgemeester en schepenen, van alle schepenen, ook een gsm-nummer beschikbaar is. En dat zij ook allemaal op die manier op afspraak willen werken. Het gebeurde vroeger ook al wel, zij zei juist hetzelfde verhaal, dat ook sommige mensen 4-5 schepenen afgingen om hetzelfde verhaal te vertellen. Ik denk dan ook op zich dat er beter een afspraak kan gemaakt worden, dat je weet waarover dat het gaat. Ik zelf heb zo al 12 jaar gewerkt en het is ook niet zo, ik heb eens opleiding gemaakt, maar de laatste jaren was het ook zeker niet zo dat elke schepen nog met een zitdag werkte, in tegendeel. Soms dachten de mensen dat de zitdag was, dat waren de schepenen ook weer niet. Dat is ook altijd niet zo positief, wat je ook bij een zitdag aan de hand kunt hebben. En denk ik zeker bij Hans, ja, en bij Paul zie ik hier ook nog zitten, hè, met mijn voorganger burgemeester. Het kon natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld om 6:30 begint en dat er 5 mensen komen en dat die 5e misschien wel een uur moest wachten. Met een afspraak kan je veel klantvriendelijker een uur afspreken, een dossier voorbereiden. Dus ja, dat is heel bewust daarom de keuze dat we dat gemaakt hebben. Nog klantvriendelijker, denk ik. We kunnen mensen sneller voorthelpen, beter voorthelpen. Dus zeker niet vanuit iets af te schaffen of vanuit iets negatiefs, maar gewoon om mensen nog een beter aanbod te kunnen doen. En wat mij betreft kan ik zeggen na een maand dat ik vind dat dat heel goed werkt. Maar ik moet ook toegeven dat ik zo al 12 jaar gewerkt heb ook al.
Oké, kan dat volstaan?
Dat volstaat niet, vind ik. Want waarom zou je dat niet kunnen combineren? Het lijkt me logisch dat je als schepen bereikbaar bent. Hè, dat is uw taak, het zou de burger moeten kunnen bereiken. En waarom zou je dan die laagdrempelige dienstverlening niet behouden? Je kunt als schepen op die moment ook werken als je dat wilt, als je niemand zou hebben. Ik heb 12 jaar lang een heel gemakkelijk instrument gevonden als gemeenteraadslid, als mensen met een of ander probleem stonden kunnen zeggen van ga gewoon naar de zitdag van de schepen, dat is heel gemakkelijk, je moet geen afspraak maken, je moet niet bellen, je moet niet mailen, je gaat om tussen 6:30 naar de zitdag en dat is klaar.
Maar één moment per week dat kan, terwijl je nu tegen de mensen kunt zeggen, dat is gewoon een telefoonnummer, bel, en wanneer voor u het beste kan in combinatie met de schepen, ga je nog sneller geholpen worden. Dus ik denk persoonlijk, en ik heb toch 12 jaar ook ervaren, hè? Ik heb daar geen enkele opmerking ooit van iemand over gehad, dat ik geen zitdag had. Ze hebben mij altijd goed weten te vinden. Dus ik ga daar op zich niet mee akkoord, maar ik kan gerust uw mening zijn. Hè? Maar ik heb daar echt een andere mening over, dat het niet meer nu van een tijd is, en dat mensen gewoon een simpel telefoontje een afspraak kunnen maken. Nu voor alle duidelijkheid, ook hier beneden aan het onthaal, kan dat ook gemaakt worden. Hè? Dus als dat voor mensen ingewikkeld zou zijn, dus bij het onthaal hebben we daar hier ook afspraken over. Maar goed, ja, daar verschillen we dan van mening, maar dat kan uiteraard.
Oké. Bas?
Ja, meneer de voorzitter, ik heb inderdaad de motieven vernomen. Ik kan mij aansluiten bij hetgeen Koen net zegt. Ze overtuigen mij niet. Er is geen enkele reden waarom het afsprakensysteem niet parallel zou kunnen worden georganiseerd met een zitdag. Ook het gsm-nummer is niet nieuw. Als ik daar... Ja, u zegt van het is beter voor de burger, mag ik toch minstens nog één nadeel opsommen. Ik heb concreet van iemand die bij ons in het bestuur zit vernomen dat hij inderdaad zich als organisator van de Mollerrit wilde komen voorstellen aan een aantal verschillende schepenen. Aan u als burgemeester die bevoegd is voor de veiligheid, aan de schepen van lokale economie en eventueel ook aan de schepen van toerisme. Dat kan nu niet meer parallel op diezelfde zitdag. We hebben vernomen dat u allemaal donderdag... in het getouw bent, dus er is geen enkele reden waarom donderdagavond die deur zou moeten gesloten zijn. Dus daar, om ergens terug te komen op uw antwoord wat betreft de motieven voor de beslissing. Ik heb behoudensvergissing geen alternatief gehoord, behalve dan maak een afspraak.
Ja, ik vind dit dossier, maar ik zal ook met de persoon in kwestie opnemen, vind ik helemaal niet correct dat je dat zo brengt. Dan zal ik ook naar die persoon morgen bellen. Er is gewoon een afspraak gemaakt met mij, daar rond. En perfect hadden de schepen op dat moment er ook bij kunnen zijn. Dus ik stel voor, en we weten over wie dat het gaat, dat u een afspraak binnen een dag of twee maakt met die persoon, met u en mij, en dat we dat uitklaren. Want dat vind ik niet correct, dat dit hier zo gesteld wordt. Het is absoluut zo niet gelopen. En daar sta ik op. Een afspraak, of eventueel kom ik vrij bij u binnen, bij de advocatuur, maar daar gaan we met die persoon over spreken. Dat klopt niet.
U moet dat niet opnemen als verwijt, meneer de burgemeester. Het was maar een voorbeeld omdat mensen toch voor bepaalde dossiers interesse zouden kunnen hebben, zonder een afspraak gemaakt kunnen hebben, om bij verschillende schepen binnen te wandelen. Het was zeker niet de bedoeling om
heel
dat
snel
te verwijten.
Maar heel graag ik bedoel, bij u daarvoor terecht, voordat dat te klaren.
Burgemeester, voor alle duidelijkheid wil ik toch even een beetje duiden, want ik denk niet dat Bas gezegd heeft dat er een intentie was van betrokkenen om een afspraak te maken met de 5 schepen, of de 6, of de 7, of alle 8, wat hij gezegd heeft. En zo heb ik het begrepen, en dan moeten we het zelfs maar eens even uitklaren. Dat is dat het vroeger gemakkelijk was om langs te lopen, tijdens de zitdag, bij de andere schepen die tegelijkertijd dan aanwezig zijn. Ja. Niet meer of niet minder. En allee, hij moet mij tegenspreken dat ze het anders gezegd heeft, maar zo heb ik het begrepen. Ja, ik vind dat je nu een beetje gepikeerd gedraagt. Ja, ik denk dat het niet meer dan dat is. Ja,
hij had het anders gezegd, maar goed, allee, ik begrijp wel dan wat hij bedoelt op zich. Je weet ook, Hans, dat ook de vorige legislatuur niet alle schepen de zitdag hielden daar. Dat er voor de Mollerrit zeker ook niet iedereen daar dan zou zijn. En we hebben bijvoorbeeld voor de vrienden van de 15 kapelletjes hebben ook die vraag gesteld. En dan waren de 3 bevoegde schepenen, waren er alle 3 aanwezig. Dus als de mensen vragen, dan vullen wij dat uiteraard in. Hans was aanwezig, Luc was aanwezig, ik was aanwezig. En we hebben dat ook donderdagavond gedaan. Ik heb de mensen van de Mollerrit ook heel professioneel en goed ontvangen. Ik heb die op heel snelle moment op zich een afspraak gegeven. Ik heb bij die mensen ook op geen enkel manier die vraag gehoord. Daarom dat ik het een beetje jammer vond. Ik heb er ook mijn tijd in gestoken. Dat niet zou kunnen. Dat perfect wel gekunnen. We hebben nu die afspraak gemaakt. Het zou zelfs denk ik niet kunnen om het tijdens de zitdag te doen. Want dan laat je heel veel andere mensen... Als je zo'n vergadering van een half uur of een uur hebt, vind per definitie met 4, 5 schepenen dat je die ook niet onder je zitdag zou moeten doen. Want dan hypothekeert je zitdag eigenlijk al.
Ik denk dat het niet tegen een zin heeft van
maar ik hier het toch
een langdurig hoogoplopende discussie over te voeren. Ik denk dat enkel de vergelijking gemaakt werd met vroeger, dat het makkelijk was van op dezelfde moment een aantal mensen op dezelfde plek aan te treffen. Dat is het enige punt, denk ik, dat Bas wou maken. En als hem iets anders daarmee bedoelt, dan moet hem dat maar zeggen. Twee, ik had niet de intentie om mij te mengen in dit debat. Er waren inderdaad, maar ik voel mij ook aangesproken door u, er waren vroeger mensen die inderdaad geen zitdag hielden, er waren er die wel zitdag hielden. Maar dat is ook gebonden aan bevoegdheden, hè? Laat dat duidelijk zijn. Als daar inderdaad veel mensen zitten, ja, dat is het wenselijk dat je daar bent. Hè? Als daar weinig, en zo waren er inderdaad schepen, en zo zullen er wellicht nu ook zijn, hè, die er niet, die geen of weinig bevoegdheden hebben waar mensen zich toe moeten richten. Laat die mensen op afspraak werken. Maar wat Bas heeft gezegd net, denk ik, is wel belangrijk op het laatste. En dat gaat een beetje verloren in de discussie. En ook wat Koen gezegd heeft. Je kunt de twee combineren. Voorziet een extra tijd dat mensen na uw afspraken gerelateerde ontmoetingen ook vrij u kunnen spreken. Dat is het voorstel. Dat is het enige constructieve voorstel dat bij mij is blijven hangen.
Goed, maar dat was niet de bedoeling, denk ik. De toekomst zal uitwijzen, hè, hoe een en ander in de praktijk verloopt. Ik stel voor dat we overgaan naar het volgende punt. Punt 26 hebben we reeds gehad. Dan zitten we bij 27, Koen. We blijven bij u. Bestuursakkoord.
Ja, dank u, voorzitter. Dat is een korte vraag eigenlijk. Zoals het gewone is om bij een nieuw bestuur ook te zorgen voor een bestuursakkoord, waarin een beetje de strategische prioriteiten en ambities worden uiteengezet. Dat wordt normaal opgesteld, maar we hebben dat voorlopig nog niet gezien. Is dat in de maak? Gaan we dat nog eens ooit krijgen? Of,
Uiteraard is dat in de maak. Ga je dat ooit eens krijgen? Maar op 14 maart, en dat zal u ook nog gemeld worden, komt er een grote ideeënmarkt. We gaan participatie ook in Mol daadwerkelijk ook, ja, ook laten bestaan. Ook rond de opmaak daarvan. Dus als die avond voorbij is en gaat ook nog nadien, gaat er ook nog online op zich door burgers via Citizen Lab, kan er ook nog heel veel ideeën bijgegeven hadden. Kort nadien zullen wij ons bestuursakkoord helemaal finaliseren. We vonden het een beetje onkies om dat dan al vooraf te doen, alles vast te leggen. Ik denk dat je mensen die participeren dan ook de kans moet hebben om nog te wegen daarop. Dus dat is uiteraard de reden. Nu ook in de gemeenteraadscommissie gaat aan de raadsleden ook al dat goed uitgelegd worden. En uiteraard gaat bij jullie ook, dat jullie als eerste ook rond die zaken ook kunnen gaan, ja, mee nadenken en zo, maar dat is eigenlijk de reden.
Okay. Prima. Dat was mijn tweede vraag eigenlijk, of dat dan mogelijk is om het bestuursakkoord ook te bespreken binnen de gemeenteraad, of te bezorgen aan de gemeenteraad, voordat wij het via de pers moeten vernemen of in de krant.
Ik denk dat het een heel goed voorstel is, als ons bestuursakkoord nadien dan ook helemaal definitief is, dat we dan alle fractieleiders bezorgen, en uiteraard met heel veel plezier gaan we hier daar dan ook op de inhoud over gaan discussiëren, zo hoort het, hè?
Ja, ze zijn dat de vorige legislatuur vergeten. Misschien kunnen ze deze legislatuur.
Ja, nu zullen het weten. Voilà, dankjewel.
Oké, we blijven bij u. Koen, geothermie.
Ja, ook via de pers vernomen dat het geothermieproject voorlopig on hold staat, hè, wegens technische problemen. En onze vraag is eigenlijk, wat zijn daar gevolgen voor de gemeente Mol? Er zijn een aantal projecten die zouden gaan gebruik maken van de geothermie, die er waarschijnlijk op voorzien geweest zijn, dat ze vanaf 2022 of daaromtrent zouden kunnen aangesloten worden op dat project. Dat zal nu waarschijnlijk of wel zeker niet gebeuren. Zijn daar dan bijvoorbeeld concreet voor de gemeente Mol financiële gevolgen voor de projecten die nu niet zullen aangesloten worden?
Ja, goed, rond die drie projecten waren er ook eigenlijk, ja, afspraken gemaakt, contracten gemaakt, dat eigenlijk ook Fluvius, denk ik, en Vito, daar een stukje, ja, het verhaal van het warmtenet naar daar zouden gaan brengen. Tijdelijk zijn er uiteraard al oplossingen met die tijdelijke gasinstallaties. Natuurlijk, binnen een aantal jaren moeten die verduurzamen. Het is eigenlijk nu in eerste instantie aan Fluvius en Vito om ervoor gaan te zorgen dat daar binnen een aantal jaren, ja, een verduurzaming gaat komen. Dus op zich naar de gemeente toe gaat het niet tot extra kosten leiden. Maar het is zeker aan die partners, en zij zijn ook al aan het werk geschoten eigenlijk. Ze moeten zorgen dat daar uiteraard, liefst zo snel als mogelijk, toch een verduurzaming gaat komen. Want gewoon op gas blijven verwarmen was ook niet de bedoeling van die sites. En dat gaat dan over een drietal sites. Eentje denk ik op de hoek met de Martelarenstraat, het zwembad. En dan ook, denk ik, de oude vakschool, dat is ook een site in de Guido Gezellenstraat.
En is er dan een vorm van garantie van Vito om daarvoor te zorgen voor die verduurzaming?
Vito en Fluvius gaan daar mee aan de slag. En we zullen daar ook in het beleidscomité ruimte waar denk ik ook alles rond duurzaamheid en CO en zo, zal dat ook binnen een aantal maanden dan ook samen met de raadsleden bekeken worden wat daar de voortgang van is. Maar dat is inderdaad een zoektocht waar dat zij zich geëngageerd hebben, ook al op het Schepencollege, om eigenlijk de lead te nemen en daar de volgende jaren naar een verduurzaming te gaan werken. Wat ze eigenlijk ook moeten uiteraard, hè, van de hogere overheid uit.
Oké, okay, Koen. Ja. We blijven nog steeds bij u in een gekend onderwerp, de woonbehoefte.
Ja, ik denk dat je dat onderwerp inderdaad goed kent, voorzitter. Dat nu bij iemand anders terechtgekomen is. Vandaar mijn vraag. We hebben daar als fractie ook heel veel belang aan gehecht aan de oprichting van de woonbehoeftecommissie een jaar of twee geleden. We denken ook dat er goed gewerkt is geweest met een kleine faux pas helemaal op het einde, waardoor dat wij de cijfers als commissieleden niet kregen, maar we ze wel moesten zien op RTV hoe dat jij ze daar aan het uitleggen waard. Vandaar mijn vraag aan de nieuwe schepen, bevoegde schepen. Ik veronderstel dat het André is. Of, ja. Die woonbehoeftecommissie, gaat die in stand gehouden worden? Gaat die blijven werken? En ten tweede, de cijfers die toen gegeven zijn door de schepen op RTV, zouden we die eindelijk ook zelf kunnen krijgen?
André?
Dat is inderdaad de intentie van daarmee door te gaan. We hebben die 5 commissievergaderingen per jaar in het departement ruimte. En woonbehoefte zal een van die onderwerpen zijn. Ik denk dat we de 2 belangrijke onderwerpen in het departement ruimte, waar we ons koppen bij elkaar gaan moeten steken, dat is enerzijds mobiliteit en anderzijds woonbehoefte, wat een onderdeel is naar het ontwikkelen van een nieuwe visie over ruimtelijke ordening. Want dat is toch wel de insteek van die woonbehoefte. Nu, de instrumenten die daar gebruikt zijn, dat zijn eigenlijk van de provincie uit instrumenten die gebruikt zijn om gemeentelijke structuurplannen te maken. Ze hebben die dan wel gaan gebruiken om die woonbehoeften te gaan berekenen. Maar ja, je hebt in die commissie gezeten, het wringt daar wat. Het hangt af van wanneer beginnen wij te tellen, wat tellen we erbij. Uiteindelijk de laatste cijfers die we hadden, en normaal moeten die ondertussen doorgestuurd zijn. Ik had het gevraagd, normaal gingen die vandaag doorgestuurd worden. Dus ik denk...
Ik heb om 7:40 inderdaad een mail gehad.
Dat kan zijn, ja, dus gevraagd. Ik heb ze ook nog maar juist, ik heb ze ook van IOK juist gekregen, dus de meest geactualiseerde cijfers. Ik heb ze zelf ook niet kunnen bestuderen. Ik weet wel dat er een tekort was van 442 entiteiten, woonentiteiten. Maar wat ze daar niet in gedaan hebben, is de wetenschap die Peter wel had. Nu, ik heb die cijfers ook niet, maar dat zijn alles wat in de planning zit. Ik ga nu zeggen, de Keirlandse Zillen, dat is een heel groot project. Je gaat dat in mee in rekening moeten brengen. Dus we gaan die oefening een keer opnieuw moeten maken op een van die commissies. We hebben nu de cijfers, de laatste cijfers van IOK, zijn in principe bezorgd. Ik heb ook de mail zien binnenkomen, want ik had ze ook opgevraagd. En op basis daarvan gaan we moeten verder werken. Gaan we inderdaad, denk ik, in rekening moeten brengen. Dat zijn de cijfers van de huidige behoeften, berekend tot 2020. Maar we hebben ook de wetenschap, en ik ga dat proberen ook te laten oplijsten. Wat staat er allemaal in de planning? Want er staan dus nog heel veel grote projecten in de planning, waar dat ook getallen kunnen opgeplakt worden. En ik denk dat we daar dan, als we die bij elkaar leggen, dat we dan effectief de cijfers gaan hebben.
Ja, okay. Dank u wel. Ik wil er nog bij aan toevoegen. Ik heb toen heel goed geluisterd bij een van die laatste vergaderingen waar Studiebureau Omgeving bij aanwezig was. En ik hoorde die man zeggen, Guy Vloebergs, dat het heel belangrijk is als gemeente, en dat is ook als juridisch instrument heel belangrijk, om een soort beleidsdocument te maken, een prioriteitenplan, waarin dat je omschrijft waar je als gemeente nog gaat bebouwing toelaten en waar niet. Je kunt dat later ook gebruiken om eventuele juridische discussies. Dus ik denk dat dat ook een heel nuttig document is, dat inderdaad in de commissie, of hoe dat het dan ook gaat heten, dat daar moet voor gezorgd worden om inderdaad verder te kunnen bouwen op de ruimtelijke ordening die je als visie hebt als gemeente.
Het is zo dat Centrum Mol, dat is eigenlijk al erkend als kleinstedelijk gebied. En daar is d'office de insteek van naar inbreiding te gaan, niet naar uitbreiding. Dat is iets waar we sowieso mee gaan moeten werken. Ik heb donderdag gaan we met de ruimtelijke ordening samen zitten om de eerste stappen te zetten van in welke richting willen we gaan evolueren. Maar ik denk dat de insteek voor mij heel duidelijk is en ik denk dat er niet veel gaat schillen van de insteek die jij hebt.
Ja, jij weet ook heel goed, André, dat we de vorige legislatuur, dat jij mee aan deze kant zat en dat er toen van die inbreiding niet zoveel sprake was soms en dat er hier en daar wel eens gebieden werden ontwikkeld die niet, of wouden ontwikkeld worden, waar dat wij het allemaal samen niet over eens waren toen. Ja.
Goed, ik kan dat volstaan. Dan zijn we op het einde van de agenda, want punt 30 hebben we reeds behandeld. Vooral hier de vergadering af te sluiten, nog 2 puntjes. 1 van de secretaris, de directeur.
Dat was een vraag van een aantal raadsleden vorige keer ook voor een rondgang te organiseren voor de raadsleden. Dus het bezoek van een aantal sites van de gemeente. Nu, daar is een datum voor opgesteld. Zaterdag 4 mei. Een datum. Om dan af te spreken aan de site van de Zerkel. Liefst met de fiets. Het programma volgt nog, maar dat is een voorstel, 4 mei. Het programma wordt nog overgemaakt, maar schrijf die datum al in, leg die al vast. 4 mei, 9:30, site de Zerkel. Dat is de start en het programma volgt nog.
Oké. Okay. Ik begrijp dat ondertussen de fractieleiders, directeur, ook een uitnodiging hebben gehad voor het overleg op 20 februari, waar wij het bestaande huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad gaan bespreken met de verschillende fracties, en waar ook die verschillende commissies dan aan bod komen. Dus een warme oproep om zeker op die vergadering met minstens één iemand vertegenwoordigd te zijn. En dan wil ik deze gemeenteraad afsluiten, collega's, met u aan te kondigen, maar u hebt het al gezien, dat ik met zeer veel blijdschap de geboorte kan aankondigen van een echt gemeenteraadskindje. Want dat is nog nooit gebeurd, denk ik, in Mol, dat iemand die gezeteld heeft in de gemeenteraad tot kort geleden moeder is geworden en dat haar papa vandaag in de gemeenteraad zit. Dus een heel grote proficiat aan Nele en Lander. Dank voor uw medewerking, dank voor de komst, dank aan het publiek en we zien elkaar terug volgende maand.